Even een misverstand. Ik heb net geciteerd dat je uit Psalm 8, wat is de mens dat gij zijne gedenkt? Ik lees trouwens uit de NBG-vertaling, gewoon de vertaling die mij op dit moment nog steeds het meest vertrouwd overkomt. Herziende Statenvertaling is ook heel erg goed. En natuurlijk, waar ik het net over had, de Statenvertaling, die 400 jaar oud is, ook een prima vertaling. Psalm 8 wordt op een gegeven moment in Hebreeën 2 ook aangehaald. En in Hebreeën 2 wordt het helemaal gericht op de Heer Jezus. Maar ook op de mens zelf. Kijk, je leest in, en dat zullen we ook zo gaan zien, je leest in de Bijbel dat God de mens geschapen heeft en hem over al zijn werken laat heersen. Over de vis in de zee, over de dieren op aarde, over de vogels in de hemel. Dus alle drie de delen van de schepping, hemel, aarde en zee, worden onder de heerschappij van de mens gelegd. Maar, dan zegt de Hebreeënbrief zo, maar thans zien we dat nog niet, hè? Thans zien we dat nog niet. En dan staat er, maar wij zien Jezus. De roeping, de scheppingsdaad van God die wij als mens kwijtgeraakt zijn, want wij zijn door God geschapen om over alles te heersen, zijn we door de zondeval kwijtgeraakt. En door het werk wat Christus voor ons gedaan heeft, krijgen we dat straks weer terug. En daarom staat er, nu zien we het nog niet, maar wij zien Jezus. En hij is degene die ons dat teruggeeft wat we door de zondeval kwijtgeraakt zijn. We gaan nog even verder. Ten eerste lezen we hier, hij heeft de mens gemaakt. Als we nou toch bij de psalmen zijn, dan staat er in Psalm 36 zo mooi, Psalm 36 vers 10, een heel bekend vers. Psalm 36 vers 10. Want bij u is de bron van het leven. De oorsprong van het leven is bij God. Niet bij een of andere knal, maar de bron van het leven, de oorsprong van het leven is bij God. En dan staat er in uw licht, zien wij het licht. Maatschappelijke ontwikkeling in het licht van de Bijbel. Als we dat licht niet hebben, als we niet in het licht van God staan, dan zullen we het licht ook niet zien. Dan blijft het allemaal duister. Ik weet niet of je er wel eens gehoord hebt, Wolfgang Borchert. Dat is een hele bekende schrijver en acteur in Duitsland. Hij is geboren in Hamburg in 1921. Als 18-jarige jongen moest hij vechten in het Duitse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij weigerde dat. Hij werd in de gevangenis gedaan. En hij heeft heel wat boeken geschreven. Dus als jongen van 26 jaar, kort na de oorlog, is hij in Zwitserland gestorven. Maar een van zijn bekendste toneelstukken is dit, dat hij op het toneel in een soort kamer is, waar hij in zit en waar geen deuren zijn. En alles tast hij af naar een uitweg, naar een deur. En dan roept hij het uit, en misschien kent u deze woorden, dan roept hij het uit van, gibt dann keiner antwoord. In de duisternis is hij op zoek naar de waarheid. En hij vindt het niet. Als we nog een paar teksten terugkijken in Psalm 33, daar staat in vers 9, Psalm 33 vers 9, hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Ik vind het zo mooi dat het in de verleden tijd staat. Hè? Er staat niet, hij sprak en het kwam er. Maar hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Wat denkt u toen God Adam en Eva schiep? Heeft God toen twee kleine babytjes geschapen? En gezegd, nou je komt over 30 jaar wel terug, dan ben je misschien volwassen. Nee, toen God de eerste mens schiep, schiep God een mens die volwassen was. Misschien wel 33 jaar oud. Ineens. Hij sprak en een volwassen mens stond daar. En als u en ik op dat moment op aarde zouden zijn, dan zouden we zeggen, nou, de aarde bestaat al 33 jaar, want Adam is 33 jaar. Terwijl hij op die dag geschapen is. Toen God de sterren schiep, op die vierde dag, heeft God toen gezegd, oké, nu heb ik de sterren geschapen en over 7 miljoen lichtjaren kunnen jullie ook het licht van de sterren zien. Of zagen ze, was het licht van de sterren direct op aarde aanwezig? Gek, hè? God staat boven onze tijd. God is niet tijdgebonden. Vandaar dat er in de Bijbel staat, 1000 jaar zijn bij God als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. God rekent niet met onze tijd. God staat boven onze tijd. En daarom heeft God helemaal niet 6 hele lange periodes nodig om deze wereld te kunnen maken. God staat boven onze tijd. In de Hebreeënbrief, een heel interessant stukje, in Hebreeën hoofdstuk 11, daar staat. In Hebreeën hoofdstuk 11, daar lezen we in het eerste vers, 1 tot en met 3, het volgende. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dat is heel interessant. Als je tot het geloof komt, dan worden de zaken die je niet ziet ineens werkelijkheid voor je. Het is het bewijs van de dingen die je niet ziet. Ik kan het niet uitleggen, maar het is voor mij rotsvast geworden door het geloof. Het is voor mij niet een we hopen het maar het geloof is een rotsvaste zaak. Het geloof is het bewijs van de dingen die je niet ziet. En dan staat er iets verder in vers 3. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God tot stand gebracht is. Niet door evolutietheorie. Niet door eindeloze evolutionaire processen. Maar dat het woord van God tot stand gebracht, de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En dan staat er, en daar kunnen wetenschappers niet mee uit de voeten. Daar staat, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Elke wetenschapper begint met het waarneembare. En als iets niet waarneembaar is, zoals bijvoorbeeld de Higgsdeeltjes en de versneller, dan probeert men die Higgsdeeltjes zichtbaar te maken of waarneembaar te maken. Maar weet je, hier is iets ontstaan uit het niet waarneembare. Voor ons is het niet waarneembaar. Dat betekent dat God iets kan maken uit het niets. Dat scheppen. En dat kan een wetenschapper niet begrijpen. Dat past niet in de wetenschap. Dan moet er altijd iets waarneembaars zijn. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, het is ontstaan uit het niet waarneembare. Dat is hetgeen wat God ons heel duidelijk zegt. Natuurlijk kun je op een gegeven moment zeggen, ja, maar ik geloof eigenlijk min of meer in een door God gestuurde evolutie. Ik geloof wel dat God deze wereld gemaakt heeft, maar God heeft zijn hand gehad in de hele evolutie van deze wereld. En dat doet niets af van de grootheid van God, maar God heeft het allemaal gestuurd. En dan wil men ons doen geloven dat Genesis 1, waarin die schepping zo prachtig verteld wordt, dat Genesis 1 een soort loflied is op de schepping en poëtisch is, een soort gedicht is en niet geschiedkundig gezien moet worden. Het is een soort ja, een soort ode aan de schepping, een ode, een loflied aan God, maar we moeten dat niet historisch lezen. Het is een lofzang. Het is ook poëtisch geschreven. Zo wil men ons toen laten geloven. Nou, als u nu eens kijkt in Exodus hoofdstuk 20. Daar hebben we Mozes. En van Mozes lezen we, u hoeft dat niet op te slaan hoor. U kunt het misschien thuis nog eens een keertje lezen. In Exodus 20. Maar dan lees ik eerst even wat uit de redevoering die Stefanus hield over Mozes. En weet u wat we van Mozes lezen? In Handelingen 7, daar staat: en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren. En hij was machtig in zijn woorden en werken. We moeten niet te min denken over de wetenschappen van Egypte. Als we kijken naar wat Egypte allemaal tot stand gebracht heeft. Als we kijken naar de vondsten die gedaan zijn in Egypte, waar universiteiten gevonden zijn, restanten gevonden zijn van hoogstaande wiskunde, geologie, gezondheidszorg, letterkunde, architectuur, astronomie, dat is allemaal bekend in Egypte. En Mozes is daarin onderwezen. Hij was groot in woord en daad. Mozes was misschien wel de kroonprins. En Mozes, een knappe kop in zijn tijd, en er waren in Mozes tijd maar weinig mensen die konden schrijven, nog minder mensen die konden lezen. En deze Mozes, die schrijft heel eenvoudig in Exodus 20, laten we het maar even lezen, vanaf vers 8, Exodus 20 vers 8, gedenk dan de Sabbatdag, dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat voor de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. En dan komt het in vers 11. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Mozes spreekt hier niet van een poëtisch loflied, maar Mozes spreekt hier gewoon historisch, want in 6 dagen heeft God deze wereld gemaakt. Als wetenschapper, je mag rustig zeggen als topwetenschapper, vertelt Mozes hier, God heeft deze wereld in 6 dagen geschapen. En hij spreekt helemaal niet over een poëtisch gedeelte of over een gedeelte wat je niet historisch kunt lezen. De Heer Jezus, die haalt het aan in Matthäus 19. Heb je dan niet gelezen dat God deze wereld gemaakt heeft? Hij bevestigt de schepping. Zouden wij dan dit wonder in twijfel moeten trekken? Laten we eens even nadenken hierover. Wanneer de mens uit de apen geëvolueerd zouden zijn. Wanneer het zou zijn dat de apen op een gegeven moment evolueren tot mensen. Afgezien van het feit, waar zijn dan nu die overgangsvormen gebleven? Terwijl je nog steeds apen hebt en mensen hebt. Afgezien van het feit dat er nog nooit een aapmens gevonden is. Nog nooit restanten van een aap. Het is altijd of een aap of een mens, maar een tussenvorm tussen een aap en een mens is er nog nooit gevonden. Als het zo zou zijn dat deze apen op een gegeven moment evolueren in een mens, dan zou Adam echt niet de enige mens geweest zijn. Want er zullen toch wel meer apen geweest zijn. Dan zou Adam niet de enige mens geweest zijn. Dan zouden er meer apen geëvolueerd zijn tot mensen. En de Bijbel zegt heel duidelijk, als u wilt kunt u dat opslaan in 1 Korinthe 15. In 1 Korinthe 15, ja, we gaan even wat kriskras door de Bijbel heen. Maar u bent daar wel in thuis, denk ik. In 1 Korinthe 15, vers 45, daar staat... Hoe wordt Adam hier genoemd? Adam wordt hier de eerste mens genoemd. Adam, de eerste mens. Hij was de eerste mens. Dus niet één van die mensen. Nee, het is zelfs zo. Als Paulus in Athene is, en hij staat op de Acropolis, de bovenstad in Athene, voor de Areopagus, voor het gerechtshof. Weet u wat Paulus dan zegt in Handelingen 17? Uit één enkele heeft hij het hele menselijk geslacht gemaakt. Dus niet uit een groep apen die geëvolueerd zijn tot mensen, maar uit één enkele heeft hij het hele menselijk geslacht gemaakt. Afgezien daarvan, wanneer God gebruik zou maken van evolutionaire processen om uiteindelijk tot een mens te komen, dan weten we allemaal wel dat evolutie is gebaseerd op het proces van de sterkste overwint. De sterkste overwint, de sterkste overleeft. En dat betekent evolutionaire processen, dan heb je te maken met een sterven en een leven. Een sterven en een leven. Dat betekent dat de dood er al was voor de zondeval. Want evolutie zonder sterven bestaat niet. Dat kan niet. Evolutionaire processen hebben te maken met geboorte en dood. De dood was er dus al lang voordat Adam door God geschapen werd. Wat dat betreft. We lezen echter in Romeinen 5 vers 12 dat de dood in de wereld gekomen is door de zonde. Door Adam. Door Adam is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Dus de dood is het gevolg van de zondeval. Dus als je inderdaad in een evolutietheorie gelooft die God gebruikt heeft om uiteindelijk tot de mens te komen, dan geloof je daarmee dat de dood er al was. De dood had zijn intrede lang gedaan voor de zondeval. Nou, u snapt natuurlijk wel, als je hierin gelooft, dan wordt het evangelie totaal ontkracht. Het heeft veel meer te maken. Het is veel, veel diepgaander als je ontkent dat God deze wereld gemaakt heeft zoals dat in de Bijbel staat. Anderen zeggen, ja, maar weet je, er zijn zoveel vondsten gedaan in de aardlagen, en dan hebben we het over miljoenen jaren, en het is in die aardlaag gevonden, en alles wat je in die aardlaag vindt, dat is zo oud, in die krijtlaag is zo oud, en de carbonlaag is zo oud, en al die aardlagen die gidsen ons door de hele tijd heen. En weet je, dan hebben we het inderdaad over vondsten die gedaan zijn die al miljoenen jaren oud zijn. En dan zeggen christenen, ja, weet je hoe dat komt? Dat kunnen we ook wel verklaren, want er wordt in de Bijbel ook wel over de voorwereld gesproken. Er wordt in de Bijbel ook wel gesproken, als je Genesis 1 leest, vers 2, dan lezen wij in de Bijbel en de aarde was woest en ledig. Maar weet je, in het Hebreeuws zou je ook kunnen vertalen, de aarde werd woest en ledig. En dat is gebeurd bij de val van de duivel. Er was al een schepping, voor deze schepping. En toen is Satan heeft opgestaan tegen God. En toen is Satan uit de hemel geworpen. En toen is hij op de aarde geworpen, dus de aarde verwoest. En toen is uiteindelijk God weer opnieuw begonnen met deze aarde. En kreeg de mens de opdracht om deze aarde weer, ja, als het ware in te nemen en en te beheersen. Nou, weet u, als dat gebeurd zou zijn, dus dat er al een aarde was voor deze aarde, en daar zijn dus al die vondsten van, dan begrijp ik niet dat er in Openbaring 21 staat, en zie, Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En weet je wat er dan achter staat? En de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. Openbaring zegt heel duidelijk, er is niet eerst een andere hemel en een andere aarde geweest. Het gaat hier om de eerste hemel en de eerste aarde. Ik heb een goede kennis die Semitische talen gestudeerd heeft. Hebreeuws. En ze zegt, deze Hebreeuwse tekst geeft totaal geen aanleiding om dit vers te veranderen. In plaats van was, werd te vertalen. En het derde wat ik hierover wil zeggen. Wij zijn erg onder de indruk van al die vondsten die gedaan zijn. En wij denken van ja, dan kom ik met een hele jonge aarde aanschouwen. Die misschien niet ouder is dan 10.000 jaar. Ze lachen je vierkant in je gezicht uit. Maar het blijkt, en dat hebben ook wetenschappers ook wel aan de kaart gesteld, dat de dateringsmiddelen, methoden die wij gebruiken, ja, wij gaan ervan uit dat die aardlaag zo oud is. Dus, maar wie stelt het vast dat die aardlaag zo oud is? En het blijkt dat heel veel fossielen die ontstaan zijn. Kijk, als er gewoon een zoogdier gewoon normaal natuurlijk sterft, dan blijft een dier liggen op de grond, verteerd, en daar blijft op een gegeven moment helemaal niets meer van over. Wordt ook geen fossiel. Fossielen ontstaan als er een ramp is en een dier wordt overvallen door water en door zandverschuiving. En die wordt plat gedrukt tussen zand wat op een gegeven moment gaat verstenen. En dan krijg je fossielen. Fossielen ontstaan altijd door rampen. En het is met name door de zondvloed dat er heel veel fossielen wereldwijd ontstaan zijn. En het is juist zo mooi dat je zelfs op de hoogste bergtoppen visfossielen nog tegenkomt. Op de hoogste bergtoppen, waaruit blijkt dat er een zondvloed geweest is. Nee, al die dateringsmethoden die men gebruikt, die zijn zeer discutabel. En daar hoef je niet altijd zo van uit te gaan. Hij heeft de mens gemaakt. Daar mag je zeker van zijn. Hij heeft u gemaakt. Hij is de bron van het leven. Maar hij heeft ook de mens met eer en luister gekroond. Als je kijkt in Genesis 1 vers 26. Genesis 1 vers 26. Laten we het maar even lezen. Genesis 1 vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken. Naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over het vee, over de gehele aarde, over het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen, en God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde, onderwerpt haar, heerst over de vissen van de zee, over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En dan lees je in vers 7, daar wordt even ingezoomd, hoe heeft God dat dan gedaan? Dan gaat niet voor de tweede keer God een mens scheppen, maar dan heb je de inzooming, dan zoomt God in op de schepping. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem, blies de levensadem in zijn neus en alzo werd de mens een levende ziel. Dat is het unieke van de mens. Hij blies zijn adem, zijn levensadem in de mens. Waardoor, wat ik ook zelf net ook zei, waardoor de mens in staat is om met God een relatie te hebben. Omdat God zijn levensadem in de mens geblazen heeft. En de mens een ziel werd. Een levende ziel. Dat kun je van geen enkel dier zeggen. De mens werd een levende ziel. En heeft dus mogelijkheden om met God contact te hebben. We lezen dat God spreekt, de Bijbel spreekt over het hart van God. De handen, de voeten, de armen, de ogen. Maar ook de toren, het verdriet, de vreugde, de gedachten, het spreken, de wil van God.
allemaal kenmerken die we ook bij de mens weer terugvinden. Ieder mens is geschapen om beelddrager van God te zijn. En dient met respect behandeld te worden. Wanneer we dit beeld van God loslaten, dreigt de mens zijn waarde te verliezen. En de mens raakt zijn eer en luister kwijt en wordt gelijkgesteld aan zoogdieren. En als derde, hij heeft de mens geroepen om te werken en te heersen. Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen. De mens werd door God op een positie geplaatst om te heersen, om vrij te zijn, om niet beheerst te worden. De zinloosheid van dit leven neemt toe wanneer we de schepper loslaten. De mens die juist geschapen is om te heersen, komt steeds meer in een positie waarin hij juist overheerst wordt en slaaf wordt van bijvoorbeeld geld, prestatiedrang, genotsmiddelen, carrière. De mens die geroepen is om vrij te zijn, wordt gevangen genomen in zijn eigen leven. En we zien dat de mens hopeloos gefaald heeft in de opdracht die God ons gegeven heeft om deze aarde over de werken van hem te heersen. En dat is het probleem waar we ook vandaag mee te maken hebben. Er staat zo duidelijk in Romeinen 8, deze schepping zucht in al haar delen. We lezen ook dat deze schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Laat het even lezen in Romeinen 8, want daar staat een heel belangrijk woordje bij. In Romeinen 8, daar staat Romeinen 8 vers 20... Romeinen 8 vers 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Hoe kwam dat? Door de zondeval. Wat is de oorzaak dat deze aarde zo kapot gemaakt wordt? De oorzaak is uiteindelijk de zondeval. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. En dan staat in vers 21, in hopen echter. De hoop voor het milieuklimaat, voor het milieu, voor het klimaat. De hoop voor deze schepping, ik zeg dat wel eens meer, is niet het klimaatverdrag wat we hebben, wat op tafel komt. De hoop voor deze schepping is niet een minimalisering van de CO2-uitstoot. De hoop voor deze schepping is niet van, we gaan massaal van het gas af. Hoe nare uitdrukking dat ook is. De hoop voor deze schepping is niet Greenpeace. Maar de hoop voor deze schepping is de komst van Jezus. De schepper die naar zijn eigen schepping terugkeert. Want als Jezus terugkeert op deze aarde, dan is hij de enige. En dan zijn er nog zoveel landen die allerlei afspraken maken. Het helpt niet. Echt niet. Als Jezus terugkomt, dan is hij de enige die van deze schepping nog een prachtige aarde weet te maken. Dat is de enige. En dat is de hoop voor onze schepping. En ik vind het jammer dat wij als christenen onze stem te weinig laten horen. Natuurlijk hebben we als christenen de opdracht om zorgvuldig met de schepping om te gaan. En ik denk de beste milieubeweging, om maar zo te zeggen, zijn juist de bijbelgetrouwe christenen die weten, het gaat hier om de schepping van God. En daar ga je op een andere manier mee om. Maar nogmaals, deze schepping is aan de vruchtelozen onderworpen in hopen op de komst van Jezus. En als Jezus terugkomt, de schepper die terugkeert naar zijn eigen schepping, zal hij die schepping nog geweldig mooi maken. Nou, als we dit loslaten en de mens niet meer geroepen is door God met een bepaald doel, de mens niet meer gezien wordt als het beeld van God, de gelijkenis van God, zoals God de mens uiteindelijk gemaakt heeft, dat de mens niet meer gezien wordt als degene die uit de scheppende handen van God komt, dan verliest de mens haar waarde. En een van de eerste dingen, en ik heb het net al ook al genoemd, waardevermindering van de mens leidt onder andere tot, ik noem maar een voorbeeld, abortus. 1 november 1984 werd met de meerderheid van één stem het wetsvoorstel aangenomen waarin in Nederland de abortuswetgeving realiteit werd. Schrik niet. Toen de abortus gelegaliseerd werd, zijn er vanaf dat moment elk jaar in Nederland 30.000 zwangerschappen afgebroken. Hoort het goed? 30.000. Ik weet niet hoeveel mensen hier in Onstwedde wonen. Geen 30.000. Met vlag werden er misschien bij. Ook nog niet, hè? 30.000 levens in de schoot van de moeder. Waarom? Omdat de mens haar zijn waarde kwijt is. 30.000. Wereldwijd 44 miljoen per jaar. 44 miljoen per jaar. De medici die normaal gesproken de eed van Hippocrates af moesten leggen, die bestond uit de zin: ik zal de uiterste eerbied hebben voor het menselijk leven vanaf het moment van de conceptie. Dat was de eed die elke medicus in de wereld af moest leggen. En tegenwoordig heeft men dat laatste stukje vanaf het moment van de conceptie van deze eed afgehaald. Waarmee het ongeboren leven vogelvrij verklaard werd. De Bijbel leert ons dat de relatie tussen God en het leven, de mens, al begint in de baarmoeder. In de schoot van de moeder. Als u leest in Psalm 139, een hele bekende psalm natuurlijk, hè? U kent deze psalm wel. In Psalm 139... daar lezen we. Vers 15. Mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepten van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn, in de Statenvertaling, formeloze klomp. In uw boek waren ze alle opgeschreven. Even goed onthouden. Uw boek. Het boek over ons leven. Ze waren alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. God zag ons al in de moederschoot. Hoe vaak deze uitdrukking niet in de Bijbel voorkomt, dat God zegt: vanaf de moederschoot heb ik al uitverkoren. Ik had al een plan met je. Daar in de moederschoot. Job, die zegt op een gegeven moment ook over zijn slaaf, dan zegt hij: heeft niet eenzelfde, in Job 31 vers 15, heeft niet eenzelfde ons in de baarmoeder bereid, zowel de slaaf als ikzelf. We kennen de geschiedenis van Jacob en Esau, toen Rebecca zwanger werd. Nou, Rebecca zei van: heb ik het zo met jou? Van dat die kinderen al zo ruzie met elkaar maakten. Een tweeling. En dat toen Esau geboren werd, dat Jacob zelfs zijn hiel vasthield al. Of van die kinderen in de schoot van Tamar, Juda en Tamar. Die kinderen die ook ruzie maakten in de schoot van Tamar. En dat het kind dat ze ging bevallen en dat een van die tweeling de hand naar buiten stak. En toen zei die vroed van, nou, daar binden we een touwtje omheen. En toen touwtje eromheen zat, trok hij zijn hand weer terug. En toen werd zijn broertje geboren eerst. Of kennen we de geschiedenis niet van Maria, die bij Elisabeth kwam, die 6 maanden zwanger was, en dat het kind Johannes in de schoot van Maria opsprong bij de begroeting van Maria? Nee, Gods bemoeienis en Gods relatie begint al in de schoot van de moeder. U heeft allemaal wel eens gehoord van de bekende theoloog Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer die noemde abortus onomwonden moord. Moeder Teresa, die in Calcutta zoveel werk gedaan heeft onder de allerarmste en zoveel weeskinderen gezien heeft. Weet je wat moeder Teresa zei? Moeder Teresa die zei, abortus is moord in de moederschoot. En ze zei daarbij dat abortus de grootste bedreiging voor de vrede vormt. Want wanneer men in staat is om onschuldig leven in de moederschoot te vermoorden, dan is men ook in staat om onschuldig leven gewoon op aarde te vernietigen. Weet u dat in het Romeinse Rijk abortus ook in de wetgeving geregeld was, in het Romeinse Rijk, en zo nodig zelfs kindermoord toegepast werd om de vrede te bewaren, zoals bijvoorbeeld bij de kindermoord in Bethlehem. Weet u, waarom kiest men vandaag voor abortus? Wat cijfers? Als men voor abortus kiest, dan zijn dit de meest voorkomende redenen. 47% van de abortus geschiet omdat moeder of vader of het echtpaar te weinig geld heeft. Ten tweede, ze hebben geen kinderwens en toch zwanger, dus dan moet het geaborteerd worden. 80%, ik heb daar zelf een klein beetje mee te maken, omdat ik zelf een kleinzoon heb met een open ruggetje. En de chirurg die hem behandelt in Nijmegen, die heeft onlangs nog tegen gezegd, ja weet je, deze behandelingen worden voor mij steeds schaarser, want het komt bijna niet meer voor. Dus heel veel ervaring doe ik ook niet meer op. Maar het is bekend dat 80% van de open ruggetjes vandaag geaborteerd wordt. Terwijl we zo kunnen genieten van onze kleinzoon. 90% van de kinderen met een Down-syndroom worden geaborteerd. En dat leidt natuurlijk tot een samenleving waarin mongooltjes helemaal niet meer voorkomen in ons Nederland, want dat willen we toch niet meer. De verdere redenen om te aborteren zijn, ik noem er een paar op. We hebben geen goede woonruimte. We zijn nog te jong. Het gezin is al compleet. Er zijn gezondheidsrisico's. De relatie die we hebben is te kort of is verbroken. Mijn partner wil geen kind. Mijn werkomstandigheden laten niet toe. We zijn, ja, ik ben wel zwanger, maar ik ben niet getrouwd. Ik heb geen partner. Ouders zijn tegen het zwangerschap. Er zijn relatieproblemen. Er zijn psychische problemen. Zwangerschap als gevolg van seksueel geweld. De partner is niet de vader. Of het kind wat ik verwacht heeft het verkeerde geslacht. Of ik ben al te oud. Enzovoort. Het zijn allemaal argumenten die mensen doen besluiten om te gaan aborteren. Een kind in de schoot van de moeder van 9 à 10 weken, daar zit alles erop en eraan. Armpjes, handjes, vingertjes, beentjes, voetjes, teentjes. Op de vingers zitten de vingerafdrukken die de je verdere leven ongewijzigd blijven. En een kind van 9-10 weken wordt door pijnprikkels, kent schrikreacties. En deze kinderen worden via een veelgebruikte methode van de zuigcurettage met een buisje uit de baarmoeder weggezogen. Zoals een stofzuiger het afval opzuigt. Tot 9 weken kan een abortuspil gebruikt worden. Maar abortus gaat door tot de 24e week. En vanaf de 24e week is bekend dat een kind ook met moeite, maar het kan, buiten de baarmoeder kan leven. Weet je wat ik zo wonderlijk vind? Er zijn heel veel mensen verzot op allerlei televisieprogramma's die over ziekenhuizen gaan. De ene hartoperatie en de levertransplantatie en de niertransplantatie en een oogoperatie. Het wordt allemaal in beeld gebracht en er zijn mensen die vinden dat prachtig. Weet je dat er nog nooit een uitzending gemaakt werd over een abortus? Nog nooit. Want dat moet in het verborgene gebeuren. Dat mogen de mensen, kunnen de mensen beter niet zien. Ik weet niet of u dat kent. De geschiedenis van koningin Fabiola met haar man koning Boudewijn. Koningin Fabiola werd zwanger. En op een gegeven moment haar zwangerschap werd een gevaar voor haar eigen gezondheid. En koning Boudewijn en artsen die overwogen om abortus te doen. En weet je wat koningin Fabiola toen zei? Koningin Fabiola zei tegen Boudewijn: abortus betekent voor mij het einde van ons huwelijk. Dat was wat, hè? Dat is dapper, hè? Abortus betekent voor mij het einde van ons huwelijk. Een paar weken later, na haar uitspraak, werd bij haar een dood kindje geboren. Maar het was al heel dapper van haar dat ze dat deed. Het is bekend dat een vrouw bij een huisarts kwam. Deze vrouw die kwam in nood bij de huisarts. Die zei: dokter, ik heb een kind van 1 jaar en nou ben ik alweer zwanger. Help me alsjeblieft. Dokter die dacht een poos na. Ja. Maar uiteindelijk zei die arts tegen die vrouw: ja, ik denk dat ik u kan helpen. Oh, nou dat is mooi. Hoe dan? Zei die dokter: nou, dat kind van 1 jaar, dat kunt u het beste doden. Heeft u daar geen last meer van? En dan kunt u rustig uw zwangerschap uit beleven. En als dat kind dan geboren wordt, dan heeft u alle ruimte en alle aandacht voor dit kind wat geboren wordt. Waarop deze vrouw zo ontnuchterd zei: ja, maar dat is moord! En toen zei de dokter: ja, inderdaad, dat is moord. Maar dat andere dan niet? Nou, toen was die vrouw toch wel eventjes ontnuchterd. En wist waar het om ging. We lezen in Johannes 8 vers 44. De duivel is een mensenmoordenaar van de beginnen. En is de vader van de leugen. Als je God loslaat. Een leven zonder de Bijbel. Een leven zonder Christus. Is een leven onder de leugen. Is eigenlijk één grote leugen. Het is een groot bedrog. Nog een paar dingen. We hebben niet alleen te maken met abortus als maatschappelijke ontwikkeling die we mogen zien in het licht van de Bijbel. Tegenwoordig, en dat heb ik al even genoemd, hebben we ook te maken met euthanasie. Steeds meer. Door de sterke individualisering is vereenzaming een van de grootste problemen van onze samenleving. Wanneer zowel de man als de vrouw geacht wordt om te werken, dan zijn de niet werkenden al gauw aan het vereenzamen. De jongeren hebben geen tijd meer voor hun ouders om te zien. Ze moeten zichzelf maar redden. En een toenemend aantal ouderen in onze samenleving zijn dan ook al gauw klaar met het leven. Economisch zijn ze niet meer nuttig. Ze hebben vaak het gevoel dat hun aanwezigheid in de samenleving alleen maar geld kost. En voor je het weet, word je ongewild geconfronteerd met de vraag of je nog wel verder wilt leven. Is het nog wel de moeite waard, jouw leven? Ik heb een goede kennis bij ons in de gemeente in Enschede. Hij heeft zijn vrouw 13 jaar verpleegd die Alzheimer heeft. Op een gegeven moment deze vrouw die kon nog maar heel weinig. Ze heeft op jonge leeftijd Alzheimer gekregen. Ze was, ik geloof, nog maar net 55. En hij heeft zo trouw deze vrouw verpleegd, zijn vrouw verpleegd. En hoe vaak hij niet geconfronteerd werd door de verpleging of door de artsen met de vraag van, is het nog wel zinvol? Moeten we er niet een eind aan maken? En deze man, die zei op een gegeven moment zo mooi, hij zei, weet je, ik geloof in God. En wij sturen niemand naar God, maar God roept mensen. En ik vond het zo'n wijs antwoord. Wij sturen niemand naar boven, maar God roept ze wel. Op zijn tijd. Wat is de levensverwachting na een ingreep? Is het nog wel de moeite waard? Ook vandaag de discussie. Moeten we dat niet eerder vastleggen of iemand gereanimeerd moet worden of niet? Dat is de discussie van vandaag. En hoe vaak de mensen in een verpleeghuis of in een verzorgingshuis niet geconfronteerd worden met de vraag, wil je nog wel verder leven? Ik heb het in mijn werk als 20 jaar voorganger de laatste jaren meer gehoord dan de afgelopen 15, 16 jaar daarvoor. Steeds weer de vraag van, wil je nog wel verder leven? En deze vraag wordt natuurlijk komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar door de maatschappelijke en sociale ontwikkelingen wordt deze vraag steeds meer gesteld. Het vaste oriëntatiepunt, Gods woord, zijn we kwijtgeraakt. Menselijke gedachten zijn ervoor in de plaats gekomen. De wens om te sterven is in de Bijbel helemaal niet vreemd. Komt ook in de Bijbel voor. Denk bijvoorbeeld aan Job. Zullen we tot slot nog even dat boekje Job opslaan, net voor de psalmen. De vrouw van Job kwam naar Job toe toen Job alles kwijt was. Zijn bezit, zijn kinderen, zijn gezondheid. En toen zei de vrouw van Job tegen hem in vers 9 van Job hoofdstuk 2. Job hoofdstuk 2 vers 9. Toen zeide zijn vrouw tot hem, volhard gij nog in uw vroomheid, zeg God vaarwel en sterf. Kies voor het sterven. Zeg God vaarwel. Nou, en dan zien we ook de worsteling bij Job als je iets omslaat naar hoofdstuk 3 vers 21. Daar staat, ze wachten op de dood. En hij komt niet. Dat is heel actueel voor vandaag, hè? Ze wachten op de dood, maar hij komt niet. Ze graven ernaar meer dan naar verborgen schatten. Maar die dood, die komt maar niet. Of ook, hoofdstuk 6, vers 11. Hoofdstuk 6, vers 11. Uitzichtloos lijden. Wat staat er in vers 11, in hoofdstuk 6, Job 6, vers 11? Wat is mijn kracht dat ik nog zou kunnen wachten? Wat is mijn vooruitzicht dat ik nog langer zou willen leven? Wat biedt het leven me nou nog? Ik betekent niets meer. Ik kan niets meer voor een ander betekenen. Wat voor uitzicht heb ik dan nog? Ja, en dan kom je zo ver wat er in Job 10 staat. Het eerste vers, Job 10 vers 1, daar staat, mijn ziel heeft een afschuw van het leven. Ik haat het leven. Nou, dus deze thematiek over heeft het leven nog wel zin of ben je klaar met het leven, komt in de Bijbel in Job al heel duidelijk naar boven. Maar dan heb je op een gegeven moment, kijk, een euthanasiearts, die zou Job al lang geëuthaniseerd hebben. Hij zei, alles is, het is uitzichtloos, het is ondraaglijk, we maken er een eind aan. Dat zou in onze tijd, de criteria, die waren er allemaal. Maar Job heeft in zijn lijden een vast oriëntatiepunt. En dat is God. En dat is de Bijbel. Kijk u maar eens in hoofdstuk 12. In hoofdstuk 12 vers 9. Job 12 vers 9. Wie onder deze allen weet niet dat de hand des Heren dit doet? In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van iedere sterveling. In zijn lijden wist hij, ik ben in de handen van God. En hij staat boven deze situatie. En dan gaan we een heel stuk verder. Want dan komen we in hoofdstuk 42. Aan het einde van het lijden van Job. In hoofdstuk 42. Dan staat er in vers 3. Wie is het toch die het raadsbesluit ontsluit zonder verstand? Daarom ik verkondigde zonder inzicht dingen mij te wonderbaar die ik niet begreep. Soms op korte termijn wordt gezegd, laat er eind aan maken. We begrijpen het soms niet, de dingen van het leven. Maar dan komt dat laatste hoofdstuk in vers 12. Job 42 vers 12, het laatste hoofdstuk van zijn leven. En de Heere zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere. Stel je nou eens voor dat Job gezegd heeft, nee, ik wil het laatste hoofdstuk niet meer afwachten. Had hij dit gemist? Hebben we net niet gelezen in Psalm 139 dat hij over ons leven een boek geschreven heeft? In uw boek waren al die dagen opgeschreven. Kunt u het nog herinneren? Weet je, je kunt het boek voordat je het uitgelezen hebt al dichtslaan. En dan laat je de laatste hoofdstukken zitten, hè? En dan mis je soms het allerbelangrijkste. Weet je, het beste van ons leven komt aan het eind. Weet u dat aan het einde van iemands leven, hoeveel mensen zijn er niet tot geloof gekomen op de grens van leven en dood? Hoeveel zaken zijn er niet nog even rechtgezet op het moment dat iemand stervende is? En Satan wil kost tot kost verhinderen dat een mens zover komt. Dat gedeelte, dat hoofdstuk van je leven, dat moeten we niet komen. Laat het niet zover komen. Laat het hoofdstuk, laat het boek maar eerder sluiten. En de kostbaarste pagina's van het boek maar laten voor wat het is. Dat is de grootste leugen die er is. Laat je niet bedriegen. Wees en geloof met David. Mijn tijden zijn in uw hand. Mijn tijden zijn in uw hand. En natuurlijk is het belangrijk om een stervende ook de ruimte te geven om te kunnen sterven. Je kunt dit eindeloos doorbehandelen. Zeker niet. Je moet het leven verlengen, maar niet het stervensproces verlengen. Maar een arts, die heeft altijd de opdracht gekregen om niet te doden. Nooit heeft een arts de opdracht gekregen om te doden. Een arts heeft de opdracht gekregen om te genezen of de pijn weg te nemen en iemand te begeleiden in zijn stervensproces. En natuurlijk, dat mag. Ja, als je over palliatieve sedatie spreekt, waarin mensen in de laatste fase pijnstillers krijgen om de pijn te onderdrukken, om de ademhaling te verlichten. Natuurlijk mag dat. En zo kun je iemand begeleiden, maar de natuur ook zoveel mogelijk zijn gang laten gaan.
Maar tegen iemand te zeggen van, wil je nog wel verder leven of niet, zullen we er een eind aan maken? Dat is ethisch absoluut bijbels onverantwoord. En dat wordt gedaan, het zelfbeschikkingsrecht van de mens. Ik heb recht om te leven en ik heb recht om te sterven. De mens wordt gelijk aan God, kennende goed en kwaad. En zo zie je dat in deze maatschappij de mens op de plaats van God gaat staan en gaat regeren over je eigen leven. Terwijl wij geroepen zijn om hem te aanvaarden als onze God en Heer. Nou, zo ziet u dat er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zijn die zo belangrijk zijn om ze te bezien vanuit het licht van de Bijbel. In de samenvattingen die u mee kunt krijgen, of die u kunt kopen, ik denk dat ze allemaal al weg zijn, geloof ik, hè? Ja. Kunt u ook nog iets vinden over orgaandonatie. En over crematie. Of resonatie, zoals ze nu bezig zijn, dat mensen ervoor kiezen om niet te cremeren, maar je lichaam helemaal op te lossen in een bepaald zuur, zodat er helemaal niets meer van overblijft. Daar wil onze minister ook toestemming voor gaan geven. Dit zijn ontwikkelingen die we moeten gaan bezien in het licht van de Bijbel. Zodat we weten hoe we als christenen daarmee om dienen te gaan. Juist in deze eindtijd.